Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heren Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 86. Heilig woord zal ons worden gelezen uit 1 Johannes 3, de eerste 17 versen. Wij noemen u 1 Johannes 3, te lezen vanaf vers 1 tot en met 17. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 78 en daarvan het vijfde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien, gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kindekens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?
Gemeente, we gaan samen zingen met Psalm 138 en daarvan het derde en het vierde vers. Het derde, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van Psalm 138 tijdens zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. En de collecte bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we bedienen nu Gods onfeilbaar woord dicht bij onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 12. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 12, waar we lezen, doch zo ver is het vandaan, dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovige hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mits schades van vaste blijdschap in God, en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is, tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der Schrift, de Bijbel, en de voorbeelden der heiligen blijkt. Het gaat over de vruchten van de zekerheid van de zaligheid. De vruchten van de zekerheid van de zaligheid. En dan zijn er drie kernwoorden. Wandel, dat eerste stukje, doch zover is het vandaan, tot zorgeloos maken. Wandel, wortel, en dan horen we dat zij daarentegen een ware wortel is. En dan zeven vruchten, tot en met vaste blijdschap in God, wortel. En dan als derde prikkel, en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is, tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Prikkel, de vruchten van de zekerheid van de zaligheid. We horen iets van wandel, levenswandel, van wortel, die ware wortel, en van prikkel, die ernstige prikkel. Gemeente, kunnen we nu niet beter tegen de mensen zeggen, bijzonder Gods kinderen, dat ze het ware geloof hebben verkregen en toch nog van God kunnen afvallen, zodat ze voor eeuwig verloren gaan? Kun je nou niet beter tegen de mensen zeggen die echt christen zijn, het ware geloof hebben ontvangen, de wedergeboorte kennen, hard strijden hoor, want het is nog mogelijk dat je verloren gaat. Jongeren, als je zou zeggen dat het niet meer verkeerd kan gaan, en het kan nooit meer verkeerd gaan in het leven van Gods kinderen, hebben onze vaderen beleden, hè? Een echte gelovige kan nooit meer verloren gaan. Als je nou zegt, het kan nooit meer fout gaan, ja, dan hoef je er eigenlijk ook niet meer wat voor te doen, zeiden remonstranten. Als de docent nou zegt, en voor sommigen weet ik dat dat actueel is, je hoeft voor mijn vak niets meer te doen voor je examen, want iedereen slaagt. Nou, de kans is heel groot dat je er echt niks meer aan doet. Komt toch wel goed. Komt toch wel goed. De remonstranten, die hoorden hoe hun tegenstanders, en dat zijn wij, hoop ik, hoort u dat? Dat zijn wij, de zekerheid van de volharding en van de zaligheid werd beleden. Je kunt er 100% zeker van zijn dat een kind van God eeuwig behouden is. Hoor je het, kattegezanten? Je bent er 100% zeker van, als je door God bekeerd bent, dat je eeuwig gaat zingen van Gods goede tierenheid. Een waar kind van God krijgt zekerheid. En naar de mate van het geloof in de ziel is daar meer of minder kennis van. Kinderen des Heren, hoe lang is het geleden dat je het mocht weten? Dat diepe, dat heerlijke. God heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Hij was de eerste. Ik ben niet met God begonnen, nee, de Heer is met mij begonnen. in mijn leven. En als het hart er bij tijden mee vervuld wordt. Zijn hand heeft mij als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En o eeuwig wonder. Hij laat me nooit meer los. Hij zal niet laten varen het werk wat zijn hand begon. Nou, dat is een slechte leer, zeiden de remonstranten. En toen en nu, is heel actueel, zijn er mensen die zeggen, nee, wij moeten van alles doen. Wij moeten volharden en wij moeten volhouden. En als je dat allemaal nou maar doet, dan zal blijken dat je er komt. Goed je best doen, hard werken. En de oude leer van de contra-remonstranten, dat het nou vast ligt in God. Nou, dat maakt alleen maar goddeloze en zorgeloze mensen. Hoort u weer het verschil, gemeente, van remonstranten en contra-remonstranten? Van dat schijn godsdienstige leven, van dat echte godsdienstige leven. Als het gaat om het begin, zelf doen, zeiden die remonstranten. Zelf doen, in plaats van het godswerk zonder ons in ons. Terwijl je er alles aan moet doen, denk erom. Kom er straks op terug. Maar uiteindelijk is het werk van God. En ook in de heiligmaking. Hard werken om in die hemelstad te komen, zeiden de remonstranten. In plaats van de Bijbelse belijdenis dat Gods kinderen bewaard worden in de kracht Gods tot de zaligheid. Een gemeente, weet u nog als het gaat over dat begin, dat onze vaderen erop wezen, net zoals de Bijbel dat doet. Dat is echt Bijbels, dat wij geen stokken en blokken zijn. Nee, dan zou je er niks aan kunnen doen als je verloren gaat. Dan ben je verkoren of je gaat verloren. Dan zou je kunnen zeggen, het ligt eeuwig vast. En ja, ik kan er nou eenmaal niks aan doen. Nee, zeiden onze vaderen, je bent geen stok en geen blok. Je bent een horend mens. En de een meer dan de ander. Maar dat woord van God komt tot je. En je moet de middelen gebruiken. En als die remonstranten dan gingen schelden. Hardop. Lelijk gingen spreken. U moet de verwerping van die dwalingen maar lezen. Daar vindt u precies de uitspraken die ze deden. En als ze dan zeiden, ja, dat maakt nou goddeloze mensen. Die leer is zo slecht. Die is zo onbijbels. Nou, je hoort het vandaag de mensen zeggen. Je hoort het ze vandaag zeggen, schimpend op de prediking. Die volkomen zekerheid over ons, onder ons heeft. En dan schrijven ze in paragraaf 12. Doch zo ver is het vandaan. Dat deze verzekerdheid, de zekerheid van de zaligheid van Gods kinderen, der volharding, de ware gelovige hoogvaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Het bestaat niet dat mensen waarin God gewerkt heeft en die horen van de zekerheid van de zaligheid goddeloos of zorgeloos zouden worden. Dat is uitgesloten. Dat is uitgesloten. Zo ver is het er vandaan. Hoe ver? Nou, gemeente, zover de hemel is verwijderd is van de hel. Zover het oosten verwijderd is van het westen, bestaat niet. Opmerkelijk dat de catechismus trouwens hetzelfde aan de orde stelt. Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. En dan heeft ons troostboek gesproken over de rechtvaardiging van de goddeloze. Maakt dat nou geen zorgeloze of goddeloze mensen? Zondag 24. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zo voortbrengen. Vruchten der dankbaarheid. De leer van de rechtvaardiging door de goddeloze, door een waar geloof, maakt geen luie goddeloze christen. Nee, er komen vruchten der dankbaarheid. Want Gods kinderen zijn als ranken in de ware wijnstok, Jezus Christus. Er zijn geen ware gelovigen, echte kinderen van God, die hoovaardig en vleeselijk goddeloos zijn. Het bestaat niet. Het bestaat niet. Hoovaardig, zeg maar hoogmoedig. Nee. Vleeselijk zorgeloos? Nee. Dat is onverschillig. Zo makkelijk leven, weet u wel, waarbij je alles goed vindt. Wereldgelijkvormig. Onherkenbaar. Nee, dat bestaat niet. Het echte genadewerk. Dat is het eerste wat onze Vader ons leren. Dat komt openbaar in de levenswandel. Leer en leven vormen een eenheid. Woord en daad. Theorie en praktijk. Gemeente, je krijgt allemaal huiswerk. U krijgt allemaal huiswerk. Bekeerd of onbekeerd. En ga eens na of het klopt. Ga eens na of het klopt. Dat u niet hoogmoedig bent. U verheft zich niet boven een ander. En dat u niet vleeselijk zorgeloos bent. Dat u onverschillig bent. Dat u slordig bent in uw levenswandel. Ga het nou eens na. Is je kleding op zondag net als op maandag? Nou ja, met dit verschil dat op zondag best een beetje deftiger mag zijn. En dat je op maandag je werkkleding aantrekt. Maar is het eerbaar? Is het eerbaar? Onderscheid tussen man en vrouw. Wordt het zichtbaar? Is je taal gebruikt naar Gods woord? Is je handel eerlijk? Gebruik je de middelen, de genademiddelen die God wil zegenen? En als je de naam van Christus noemt. We hebben het samen gelezen, kinderen des Heren. 1 Johannes 3, vers 2 en 3. Geliefden, dat is de bruidskerk. Nu zijn we kinderen Gods. Grote woorden. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als Hij zal geopenbaard zijn. Christus die ons leven is, als die wederkomt. Wij hem zullen gelijk wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. En als je dat nou beleidt, je leert, dan is er ook het leven. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij, Jezus, rein is. Klopt het? Of is te veel gevraagd? Weet u waar ik bang voor ben? Dat die remonstranten veel voorbeelden hadden van bedriegers. Van bedriegers. Nou ja, en dat zijn mensen die mooie woorden spreken. Maar hun levenswandel lijkt nergens op. Echt niet. Ze zijn niet onderscheiden van de wereld. Het is één pot nat. Wereld en kerk. En dat kan niet. Dan merk je iets van de twijfel. En daar komt God niet in mee. Dan ben je een bedrieger. God geven het tweede. En dan komen we bij de kern. De wortel. De leer van de zekerheid van de zaligheid wordt vergeleken bij een wortel. Er zit iets moois in, jongens en meisjes. Want je weet, een plantje kan niet groeien zonder een wortel. Zo'n wortel staat in de grond, groeit naar beneden. En daardoor komt er water in de plant, is er groei, is er kleur en geur. Zonder wortel gaat het plantje dood. En als je onkruid uittrekt en je laat de wortel zitten, nou binnen de kortste keren staat het er weer. Want je hebt de wortel niet weggehaald. Die wortel is heel belangrijk. En nou zeggen onze vaderen, in het leven van Gods kinderen zit een wortel. Heeft uw leven een wortel? Zit je nou vast, verankerd? Waarin? Nou, niet in je gevoel. En niet in je vroomheid. En niet in alles wat van ons is. Maar een wortel die rust in God. Geworteld in het woord. Geworteld op die ene steenrots, Jezus Christus. Gewerkt door de Heilige Geest naar het welbehagen van God de Vader. En als er nou een wortel is, dan komen er 7 vruchten. Jongens en meisjes, 7 vruchten. Nou durven mensen die de Heere vrezen misschien niet altijd te zeggen. dat wij kinderen God zijn. Dat zijn misschien wel hele grote woorden. Maar kent u dan die 7 zekere vruchten die het leven van Gods kinderen tekenen? Ik kan niet in uw hart kijken en u kan niet in het mijne kijken. Maar wij kunnen wel naar de vruchten kijken. Zijn er nu de vruchten vanuit die wortel van de zekerheid van de zaligheid? En God geven kinderen des Heren, dat je nou die vruchten bij jezelf mag opmerken. En dat je dan wel eens zegt, o Heren, die zijn toch van u. En daarom weet ik het zeker. Catechisanten, hoor je dat? Catechisatie is weer voorbij, hè? Maar onthoud dit nou. In het leven van Gods kinderen zijn vruchten. En als er die vruchten zijn, komt er zekerheid. Want die kun je zien. Die kun je zien. De anderen die kunnen dat niet zien misschien. Dan is het niet best. Maar in het leven van zo'n christen is het te zien. En als anderen het gaan zien, dan krijg je meer zekerheid. Dan weet je het zeker. Gods kinderen worden verzekerd. En dan nog dit, kinderen. Niet elke appel is even groot. En niet elke peer is even rijp. Nou, dat weten jullie, hè. Je hebt grote appels en kleine appels. Je hebt rijpe peren en onrijpe peren. Maar al die pelgrims, al die kinderen van God, die dragen vruchten uit die heerlijke wortel. En je kunt ze samenvatten met 1 woord, ootmoed. Ootmoed, ootmoed, zegt Calvijn. En dat zijn de 3 eerste kenmerken van het genadeleven. Nederigheid, kleine gedachten van jezelf, grote gedachten van God. Weten jullie het nog? Ik had de gezanten van de zaterdagmorgen, de laatste les, is jullie gisterenmorgen uitgelegd. Ootmoed. Je klein maken voor God. En toen ging onze ouderling helemaal door de knieën. Want dat is het, hè. Zijn handen vouwen en op zijn knieën. Je klein maken voor God. Dat is ootmoed. En daarmee kun je ze samenvatten. Die 7 vruchten zijn wel 7 dingen. 7 kenmerken die dicht bij elkaar liggen. En dan moet je nou je leven maar naastleggen, gemeente. Dat is het huiswerk. Niet om op te tellen wat u nou allemaal hebt. Maar heel eerlijk. Uit die 7 vruchten mag ik het weten. Dat de Heere begonnen is. Dat het nieuwe leven daar is. En hoe meer dat ik die vruchten zie groeien en rijpen aan mijn levensboom, hoe zekerder ik ook ben. En daarom gaan Gods kinderen leven dicht bij de Bijbel. En zeggen ze niet, daar zit ook geen kwaad in en dat kan ook wel. Nee, om zo dicht mogelijk te leven vanuit die wortel voor de Heere. 7 kenmerken, ze zijn nu gelezen. Nederigheid, dat is 1. Kinderlijke vrezen, dat is 2. Ware godzaligheid is 3. Leidzaamheid in alle strijd is 4. Vurige gebeden, 5. Standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, 6. Een vaste blijdschap in God. Ze hangen met elkaar samen. Het is niet 3 van de 4 of 2 van de 5. Nee, allemaal. Allemaal. In meerdere of mindere mate. Meer gerijpt of heel pril. Heel kort. En jonge mensen, omdat het slot van paragraaf 12 spreekt over de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen. Dat hebben onze vaderen niet zomaar opgeschreven. Nee, dat staat in de Bijbel. Heel de Dordtse leerregels, woord voor woord, kunt u terugleiden naar de Bijbel. En daarom is het een formulier van enigheid. Met de Nederlandse geloofsbelijdenis en de catechismus. Omdat het de Bijbeltaal is. Die heel duidelijk wordt uitgelegd. En ook hier, ze zeggen nou, die kenmerken, die vruchten, die kun je nou vinden in de Bijbel. De Bijbel heilige. De ware gelovigen in de Bijbel. De geschiedenissen. De heilshistorie. En nu wil ik vanmorgen bij elke vrucht kort uitleggen en maar zo'n voorbeeld geven. Dan kunnen de kinderen het ook begrijpen. Nederigheid. Je klein maken voor God. Dan denk ik aan Jacob. En dan zegt Jacob: Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt, die belangrijke herdersvast, die zo gezegend is door de Heere en die daar staat voor het aangezicht van God. Die heeft geen grote mond, geen scherpe tong. Nee, Gods kinderen zijn niet altijd op hun plaats. Maar als genade in oefening is, dan hebben ze kleine gedachten van zichzelf. Ik ben geringer dan alles wat u mij geeft. Dat een die dichter toch. Geen meerder goed, Heer, gij mij geven mocht, dan dat ge mij vernedert. En maakt kleine, ootmoedige mensen, die worden gekend, kinderen van God, in nederigheid. Dat moet je leren, gemeente. Als je die geleerd hebt, dan deugt het niet. Want dat is een vrucht, die groeit aan de levensboom. En die geeft zekerheid. Tweede, kinderlijke vrezen. Dat is geen angst, jongens en meisjes, bang, slaafse vrees. Nee, als de Heere werkt in je hart, krijg je diepe eerbied voor God, voor zijn deugden, wie hij is, maar ook een stil vertrouwen en een uitziend verlangen. Die eeuwige God, dat is toch zo'n beminnelijk wezen. Daar gaat mijn hart naar uit. Daar gaat mijn hart naar uit. Ik ben bang om hem te bedroeven. Ik wil leven naar zijn wil. Al begrijp ik de weg niet altijd. Al stormt het in mijn hart. Mag ik het voorbeeld van Jozef geven? Ze hebben het allemaal gemerkt bij Potifar. Wie Jozef was. Wie Jozef was. De vrome Jozef zingen we rijk in deugd. In de positieve zin van het woord. Ja, dat is een kind van God. Kun je merken, hè. Die Jood. Hebben ze in de gevangenis zelfs gemerkt. Die Jood, die Hebreeër, die heeft de Heere lief. En wie die God is, dat wisten ze niet eens. Maar het werd zichtbaar, merkbaar. In zijn handel en wandel. In zijn woorden. Kinderlijke vrezen. De derde vrucht, ware godzaligheid. Ware, echte godzaligheid. Vol zijn van God. Er is namaak. Er is vage, soms ergerlijke vroomheid. Een gemeente dat eindigt meestal in vijandschap. In vijandschap. In goddeloosheid, want dat is leeg van God. Maar nu vol te zijn van God. Godzalig, vol van God te zijn. Vol te zijn van Christus. Van zijn weldaden. Van zijn genade, van zijn vrede. Van zijn Heilige Geest. Dat is weer een getuigenis uit de Heilige Schrift in het leven van Daniël. Die stond met beide benen in de wereld. Maar een toonbeeld van godzaligheid. Als jongere, toen die weigerde om te eten van de spijzen van de tafel. Nee, hij kon niet meedoen met Netflix. En dat soort, nee, dat gaat niet. Hij weigerde, nee koning, dat gaat niet. Al ben ik in een vreemd land. Al is er niemand die het ziet, maar dat gaat niet. Herken je het, jongeren? Je bent toch een zonderling, hè? Als politicus. Ja, dat was Daniël. Aan het hoogste hof, de belangrijkste man. En aan dat goddeloze, door en door verdorven, perverse hof. Waar alles kon en mocht. Daar nam hij een minderheidsstandpunt in. En daar was hij zo onnoemelijk trouw, jaren, jarenlang. Vermoedelijk tot zijn 90ste. Maar hij bleef wel staande. Als een eerlijke belijder, zelfs toen de leeuwenkuil dreigde. Het was toch helder, ware godzaligheid. Het Vierde, leidzaamheid in alle strijd. Jongeren, leidzaamheid is geduld. Leidzaamheid in alle strijd. Het leven van een christen is strijd. Een strijdende kerk. Strijd tegen die driehoofdige vijand, de wereld, de zonde, ons boze bestaan. Strijd tegen onszelf, die vijfde kolonne, die verrader in mezelf. Strijd tegen vlees en bloed. Tegen de machten en de overheden. In het strijdperk van dit leven. En dat leidzaam te doen. Je weet wie Job is. Jongeren, een bewogen leven, al zijn vee kwijt op één dag. En toen het ergste, dat ontzaglijke 10 kinderen op één dag. En ten laatste een getergde vrouw die zo lelijk over God sprak. En wat zegt Job? Ja, eerst zegt hij, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En later zegt hij, mijn vrouw, zouden we het goede van God ontvangen en het kwade niet? Job is een heerlijk en duidelijk voorbeeld van leidzaamheid in alle strijd. Het vijfde, vurige gebeden. En dan gaat het niet om mooie volzinnen of een heel lang gebed, maar het gaat om gebeden die hunkeren naar verhoring. Om alles wat ik nodig heb, niet allereerst. Wat ik allemaal graag wil. Weet je het nog, catechisanten van gistermorgen? Weet je het nog? 3 keer uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En dan die 3 andere. Geef ons, vergeef ons en leid ons niet in verzoeking. Nou, dat vind je bij Paulus. Een vurig gebed. Hij had een doorn in zijn vlees. Al Gods kinderen krijgen er een. Een scherpe doorn in het vlees. En ook dat is niet onbekend. En hierover heb ik de Heere 3 gebeden. En dat is niet letterlijk 3 keer, maar vermoedelijk voortdurend. Zonder ophouden. Want het was onmogelijk om met die doorn te leven. En te lopen. Kwam bij ook zo'n bedelaar aan de genadetroon. Vurige gebeden. Gemeente, dan kun je het niet meer beperken tot 's morgens als je opstaat. Dat doe je toch, jongeren. Beginnen met gebed. Wat is nou het eerst in jouw leven? Dat begint toch op de knieën. Dan bidden met het eten en 's avonds en voordat je... Nee, vurige gebeden. Dat is omdat ik de verhoring niet kan missen. Omdat ik zo'n bedelaar ben aan de genadetroon. Of ik nou de gedachte heb dat ik gehoord word of niet. En als je niet kan bidden, zeg het maar, Heere, leer mij bidden. En kinderen, dat is hier in het strijdperk van dit leven. Wat een wonderen, als bij tijden ervaren mag worden dat er één is die voor ons bidt. Ik heb voor u gebeden. Nou, dat is het diepste geheim, dat uw geloof niet ophouden. En dat die geest zelf in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen hier in mijn hart. 1 voorbidder in de hemel, een bidder in mijn hart die het voorzegt. Als wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Vurige gebeden. Het is zo moeilijk ook in het leven. Wat verslappen we vaak. Maar dit is toch een vrucht. Dat het uiteindelijk weer uitdrijft naar de genadetroon. Al is het dan maar bidden met de pet op, te midden van al je bezigheden, te midden van al je lek en gebrek. Heere, kan u niet missen. Kan u, het vraagt om de verhoring, want ik kan niet zonder het spreken van uw stem. 6e, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid. Als de Heere nou een mens bekeert, het zaad van de wedergeboorte laat vallen in goede aarde, als het nou wortels schiet, dan is het standvastig. Hoor je dat? Dan is het standvastig. Ook als er zwaarheid komt. Verdrukking. Misschien geestelijke eenzaamheid. Ja, dan is het standvastig. Dan loop je niet zomaar weg. Dan is het niet zomaar, nou ik kan het hier niet meer zo erg vinden. Ik ga het er ergens anders zoeken. Gemeente standvastig. standvastigheid in het kruis en in de belijdenis van de waarheid. Dan ga je toch je hoofd buigen, al is het moeilijk, hè. Dan wil je toch blijven bij de dingen die je zo geleerd zijn. Met een diep verlangen of je de Heer hieraan verbindt. Ook als je vervolgd gaat worden. Zeg niet te makkelijk of als er verdrukking komt. Jongens en meisjes, we hebben een heel mooi voorbeeld. Die drie vrienden van Daniel. Hanania, Misaël en Azaria. Of met die lelijke namen Sadrach, Mesach, Abednego. Maar die Joodse namen zijn veel mooier. Want die wijzen naar God. Hanania, Misaël en Azaria. Ze moesten buigen voor het beeld. Voor de koning. Voor de God van Babel. Maar het kon niet. Het kon zelfs die vreselijke vuuroven. Die deed hen niet wankelen. Standvastig. Ook al kwam er een kruis weg. En de belijdenis der waarheid. Koning, we kunnen niet anders. We hebben maar één God voor wie we bidden. Ik doe niet mee met de wereld. Nee, iedereen zegt dat het wel kan vandaag. Het is een andere tijd als vroeger, weet u. Het komt allemaal niet meer zo krap. Nee, gemeente. Een teer leven. Buigen, ook al is er kruis aan verbonden. En dan zeggen je kinderen, wat ben je toch ouderwets, maar dat ik nog altijd in vrouwenkleding moet lopen. Maar als je Godsvrezen kent, gemeente. Al kost dat je de vriendelijkheid van je kinderen. Moeilijk, hè. Dan beeft ook mijn hart, echt waar. Heere, u bent het zo waard. Standvastigheid. En de waarheid, daar wil ik nou niks van afdoen. Kan toch ook wel een beetje anders. Je kunt toch ook wel zelf gaan geloven. Dat zeggen zoveel mensen. Nee, mijn kind. Zul je doen, ouders. Zul je ze vasthouden. En als je ze niet meer vast kan houden, letterlijk. Dan in je gebeden, o God, ontfermt u zich. Opdat ze die ware godzaligheid mogen kennen. Bent u het gemeente standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid. En weet u, dan zal de Heere in die beproevingsweg sterken. Nee, dan zegt de Heere niet, ik zal je bewaren voor een heleboel verdriet en voor een heleboel zorg. Nee, dan moeten die drie vrienden, die moeten de vuuroven in. Het wordt beproefd, als goud worden ze beproefd, ze moeten het vuur in. En geloof maar kinderen dat ze bang zijn geweest, een ogenblik. Want Gods kinderen zijn ook maar hele kleine mensjes. En toen ze die vlammen hoorden en de ontzaglijke pijn bedachten die ze tegemoet gingen. En toen ze opgepakt werden als waren het houtblokken. En toen ze met een zwaai gesmeten werden in die vreselijke brandende oven. En toen hebben ze het nog nooit zo goed gehad als toen. Weet je dat? Nou wil de Heer het wel eens geven dat Gods kinderen, als ze die vrucht mogen beoefenen, iets ervaren wat ze anders nooit ervaren hadden. Kinderen des Heren, getuigen vanuit je leven. Misschien was je ernstig ziek. En toen heeft de Heere betoond dat die vrucht er was. Dat hij je vasthield. En dat hij je onderwijs gaf en dat hij je ging vertroosten. Hoef je niet te verlangen naar zwaarigheid. Maar God gebruikte het. En toen de Heere zo alles deed schudden op zijn grondvest in je leven. Toen je het liefste wat je had moest gaan verliezen. Toen je stond naast het bed van iemand die je nooit meer kwijt wilde. En o, dat wonder. Het kunnen wel eens de beste ogenblikken van je leven zijn. Want die drie vrienden komen in de oven. Ik geloof dat ze het nog nooit zo goed hebben gehad. Want toen kwam Jezus. Ik had toch drie mannen geworpen in de oven. En ik zie de vier wandelen. Ja, dat klopt. Toen is die dierbare borg en zaligmaker in dat diepste lijden. Waarin ze standvastig waren en die vrucht mochten vertonen. Is zo nabij geweest. Toen hebben ze hem gezien. Toen hebben ze gewandeld. Met God in Christus. Toen hebben ze ervaren wie toch de Heere was voor hun ziel en voor hun lichaam. Hoort u het, kinderen des Heren? En dan is het toch zo groot. Standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid. Gemeente, daar kom je nooit verkeerd mee uit. Kinderen des Heren, beoefen het toch. En dan als zevende een vaste blijdschap in God. Er staat niet een uitbundige blijdschap. Want de mensen allemaal met de armen de lucht in. Wel nee, gemeente. Al is de verschil in karakter en uiting. En is het zuidelijk halfrond echt anders dan dat koele noorden. Maar het gaat niet om die uitbundigheid. Maar er staat een vaste, een bestendige, een zekere blijdschap in mijn ziel. Nee, dan is het niet zo, mijn hartje is altijd blij. Wel nee. Maar als de Heere nou die geloofszekerheid schonk in je ziel bij tijden, dan komt er een bestendige, blijvende blijdschap. Soms ben ik bitter bedroefd, zegt een kind van God. Als de zonde weer zo de overhand neemt, als het zo stil is in mijn leven, als ik die doodsvruchten van die oude mens weer al ervaar. Maar op de bodem van mijn hart is blijdschap. Zelfs als ik de krant lees. En je wordt er niet blij van. Wat er gebeurt in deze wereld. En dan toch zie ik wel eens. Dat zijn nou de voetstappen van mijn koning. Ook door die vreselijke aardbeving heen. Ook door die ontzaglijke oorlogen. Ook door al het geweld in het Midden-Oosten. Ook door het ontzaglijke bekampen van Israël. Het beminde volk om der vader wil. Ik zie de voetstappen van mijn koning. Hij komt, hij komt. Want hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En dwars door de wereld gerichte en de wereld weeën heen komt zijn koninkrijk. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. En hij regeert over Nederland. Zijn catechisant gisterenmorgen. Weet je het nog? Over de hele wereld. En er was er één die zei over het hele heelal. En zo is het. Heel de wereld, heel dat heelal, zijn gebied, dat onmetelijke waar we geen gedachten van kunnen maken. Waar er niets gebeurt buiten zijn wil. En dat geeft blijdschap. Mijn koning regeert. Over mijn leven. Het leven van anderen. Over heel deze wereld. Mag ik nog een voorbeeld geven? Dan denk ik aan die Moorman. Die machtige man uit Candace. Die minister van Financiën. Wat had hij veel meegemaakt? Wat had hij veel meegemaakt? En tenslotte in Jeruzalem gekomen om God te aanbidden. Allemaal zo anders gegaan dan gedacht. Lezend uit die boekrol waar hij niks van begreep. Een lijdende, stervende borg. En toen die Filippus die gebruikt werd. En toen is het gebeurd. Kind van God geworden. En toen is hij gedoopt. En toen is er de geloofszekerheid in zijn ziel geweest. Ja, en hoe moet het nou verder? Als jij nou straks weer in Moreland bent en er is geen Filippus en daar is er een heleboel afgodendom en... Nee, hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat is nou de grond van het leven van Gods kinderen. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Pelgrim naar Sion, ken je iets van die blijdschap? Dat is een zoete vrucht. Die nou uit God is. De vrucht van het geloof is blijdschap. Eerste vrucht, Galaten 5. Blijdschap. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Dat is die blijdschap die wel eens hoog opleidt. Als je zondags naar de kerk loopt. Met je arme ziel. Want dat is het, gemeente, met je arme ziel. En als je jezelf niet voor een gelovige altijd kunt houden. En dan die zoete blijdschap in mijn ziel. Heren, het is weer uw dag. En ik begeer van u te horen. Blijdschap. Als je je werk gaat doen. Het gaat allemaal niet zoals je hoopt. Heren, u weet er toch van, blijdschap, vaste, bestendige blijdschap, blijdschap. Als het zo tegenstrijdig is en de wereld steeds goddelozer wordt. En het in de kerken er niet beter op wordt. Maar Heere, Gij zijt veel sterker dan het geloof. U voelt, gemeente, dat is geloof. Dat is een vrucht van het geloof. En als Gods kinderen nou die vrucht in het hart mogen voelen, in combinatie met die andere zes, dan mogen ze het weten. Ik ben toch een koninklijk kind. Heer, het ligt zo vast. Voor tijd en eeuwigheid. Naar lichaam en ziel. En deze mensen, die nou deze vruchten mogen dragen, zijn verzekerde kinderen van God. Dat zijn nou de verzekerde kinderen van God. Dat zijn nou de echters. Hebben die mensen het altijd? Nog een keer, nee, in de winter, in de natuur, is het soms dor. Dan zie je weinig leven. Maar oh, als die voorjaarszon weer schijnt, hebt u het gezien? Dan spruit het nieuwe leven eruit. En je weet het, dan zijn weer die knoppen. De bloesem. Het leven wordt zichtbaar. Dat worden nou ootmoedige mensen. Want dat was de samenvatting. Ootmoedige, nederige mensen. Die zitten niet in de hoogste boom. Die zijn klein, arm in zichzelf en zachtmoedig. Maar bij tijden ook tastbaar, blijmoedig. Het zijn mensen die lijken op hun meester, Jezus. En hij sprak: en leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Nee, die waarde pelgrims zijn geen lievertjes. Ze zijn ook niet altijd op het juiste plekje. Maar als ze nou dicht bij Jezus geweest zijn, dan ga je het merken. En dat verbindt ze ook aan elkaar. Want ze zien het bij elkaar. En dan soms in een paar woorden mag die gemeenschap geproefd en gesmaakt worden. Eén Here, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en in hen allen. En dan moeten we naar onze derde gedachte. Maar eerst zingen we met Psalm 119, bekende derde vers. Och, schonk mij de hulp van uw geest. En ook het 24ste vers. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak. Mijn zielsgenoegen 8:3 en 24 van Psalm 119. de vruchten van de zekerheid van de zaligheid, wandel, wortel, als derde heel kort, prikkel. Er staat nog één zin waar we niets van gezegd hebben. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van de dankbaarheid en goede werken. Jong en oud, luister heel goed. Als je zegt, ik ben onbekeerd en de Heere moet het doen in mijn leven, is dat een waarheid als een koe. En toch is maar een halve waarheid en dus een hele leugen. Echt waar. Onze Duitse vaderen hebben gezegd, gebruik de middelen. Kom naar de kerk, 2 keer. Als het kan, of luister mee thuis. En doe de week. Of is dat alweer te veel moeite? Lees goede boeken. Buig je knieën, je bent het niet waardig. Maar in die weg wil de Heer, het heeft hij beloofd, zal de Heer werken in zondagsharten. En zeg het niet anders. En als Gods kinderen nou de zaligheid mogen opmerken in hun leven door die 7 kenmerken. Nou, dan is het allemaal wel goed. Dan kunnen ze rustig verder leven. En dan leunen op wat er ooit is gebeurd is. Nee, zeggen onze vaderen. Als ze mogen overdenken dat God in hun leven begonnen is, dan is dat een prikkel om nog meer bezig te zijn met de Heer en met zijn dienst. Tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Een prikkel. Kinderen, dat was in de Bijbel een stok met een scherpe punt, die gebruikt werd als de os, zo'n koe, de ploeg trok. En als zo'n beest dan niet wilde of achteruit sloeg, dan prikte die ijzeren punt het dier in de poten. En dan haast het zich weer voort. En zo gaan Gods kinderen niet makkelijk leven, alles goed praten en schijnvroom doen. Nee, dat doen de kinderen van de duivel. Dat doen de kinderen van de duivel. Maar ware kinderen dienen de Heere uit liefde. En hoe meer ze nou van hem mogen leren, hoe meer ze nu bediend worden van die middelaar, Jezus Christus, door zijn Heilige Geest, hoe teerder hun leven wordt. En hoe meer ze voortgaan in het spoor van de Godzaligheid. Net als zo'n prikkel. Dat is natuurlijk een beetje een lelijk beeld, hè. Want dat tekent de onwil van zo'n koe, zo'n os. Nou ja, dat zijn nou precies Gods kinderen. Net zo onwillig, en net zo dwaas, en net zo zondig, en soms net zo goddeloos, en net zo oppervlakkig, dat je denkt, zou er wel wat van God bij zijn? Nou hebben ze een prikkel nodig. En als ze nou terug mogen zien op wat er gebeurd is, als ze nou de vruchten mogen zien, die 7 in hun leven, kleiner of meer gerijpt, dan wordt te meer hun leven verlangend om voor God te leven. Niet om de hemel te verdienen, nee, dat heeft Christus gedaan. Ze zijn hun hoogmoedswaanzin verloren. En ze hoeven er echt niks meer mee te zijn. Maar 2 redenen, en dan gaan we stoppen. Als ze nou achterom mogen zien bij alle strijd en twijfel, en toch weer eens mogen geloven wat de Heere werkt, als ze de vruchten zien, dan worden ze bang om de Heere te bedroeven. Dan begeren ze te leven naar al de geboden en inzettingen van de Heer. Hun borg leed zo onnoemelijk zwaar. Vanmiddag hoort u weer een stukje van het Lijdensevangelie. Op deze 5e Lijdenszondag. Hun borg leed zo onnoemelijk zwaar. Zou de zonde hen dan niet smarten? En zou de liefdedienst van de Heere hen niet trekken? En 2, ze verlangen hier beneden om het eeuwigheidswerk te gaan doen. Ze verlangen hier beneden om het eeuwigheidswerk te gaan doen. En dat is, ja, net als na het avondmaal. Daarom zal mijn mond en hart en heel mijn leven zijn lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. En dan bidt de bruidskerk. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Amen. De slotzang is het vierde vers van Psalm 25. Psalm 25, vers 4. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.